Goedemorgen allemaal. Goedemorgen hier in de zaal, maar dat is ook een goedemorgen naar de kijkers thuis. Elke dag, dat denk ik tenminste, lees je toch wel een paar bijbelteksten. Dat doe je toch? Misschien via het dagelijks woord, dan komen ze automatisch op je scherm te staan. Of gewoon, zoals jij zei, ik ben bezig in het boek Job. En soms zijn er van die teksten die je bewust maken van wat jouw geestelijk leven, wat jouw geestelijk huis nog meer mag verrijken. Zo'n soort huiswerklijstje van, hé, daar moet ik nog mee aan de slag. Teksten die je tot nadenken zetten. Die je, ja, hoe zal ik het zeggen, niet meer loslaten. Zoals de volgende twee teksten uit Spreuken. En die zetten mij aan denken. Maar die teksten zouden het ook heel goed doen op een briefkaart of op een tegeltje. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toren aan. De tekst staat erachter, hè, Spreuken 15 vers 1. En toen gingen er een paar dagen overheen. Dat kan zo gebeuren. En toen kwam er een tweede. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol houding. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Ik werd geraakt door dat woord vriendelijk in beide teksten. Een vriendelijk antwoord, een vriendelijke uitspraak. Waardoor raakt een tekst jou? Herken je dat? Dat je wel eens door een tekst wordt geraakt. Ik werd door deze twee teksten geraakt. En hoe kwam dat nou? Door het verschil met wat je in de wereld tegenkomt.
Dat is heel groot.
Sorry?
Dat is heel groot.
Dat verschil is heel groot. Want vriendelijk, weet je waar dat voor staat? Dat staat voor zich welgezind betonend, welwillend zijn, terwille zijn, toeschietelijk zijn, dienstvaardig zijn. Allemaal zaken met een gerichtheid, niet op jezelf, maar op de medemens. Nou, als ik naar het nieuws kijk, en dat doen jullie ongetwijfeld ook, of je leest de krant, of je gaat boodschappen doen, dan zie ik veel zaken die hieraan, ja, ik zou zeggen 100% tegengesteld zijn. Bumper kleven, voordringen bij de kassa, de conducteur uitschelden of online anonieme haatberichten plaatsen, mensen afbranden via social media. Het lijkt wel, en ik formuleer het bewust heel voorzichtig, of steeds meer mensen steeds onaardiger worden. Maar waar komt die toenemende hufterigheid, sorry voor het woord, toch vandaan? In een samenleving waar woorden van hufterigheid, vervreemding, van tegenstellingen, die woorden vinden ongezouten hun weg naar burgers en naar overheid. En dan is het een weldaad om gekoesterd te worden door vriendelijke woorden, gesproken door vriendelijke mensen. Het is mijn overtuiging dat in die vriendelijke woorden iets zichtbaar wordt van Gods koninkrijk. Paulus Hij schrijft aan de Filippenzen: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Als je een christen bent, en dat zijn wij, toch? Goed. Dan moet je ook in de huidige tijd vriendelijk zijn voor anderen. En dan denk je al snel aan het hele gewone, aan die alledaagse dingen, zoals iemand een complimentje geven, netjes dankjewel zeggen, iemand begroeten op straat, goedemorgen, goedemiddag. Je wordt van vriendelijk zijn een mooier mens. Toch kleeft er ook iets onaangenaams aan dat aardige gedrag. Want sommige mensen, die zijn er, die worden achterdochtig als iemand heel onverwacht heel vriendelijk is. Er zijn namelijk mensen die getraind zijn om aardig en vriendelijk te zijn, omdat dat zo goed is voor de verkoopcijfers. Daartegenover is er een maatschappij waar je voor jezelf moet opkomen, waar je op je strepen moet staan. En al snel is daar geen plaats meer voor die softe vriendelijkheid, gewoon die vriendelijkheid. En toch staat in de Bijbel de opdracht dat jij je als volgeling van Jezus moet laten kennen als een vriendelijk persoon. Tegenover iedereen. Oeps. Tegenover iedereen. Ja, tegenover iedereen waarmee jij in contact komt. En dat is een opdracht om serieus te nemen. Want vriendelijkheid is een vrucht van de geest. Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je zou dus ook kunnen zeggen: de vruchten van de geest zijn een afspiegeling van het karakter van God. Vriendelijkheid, zo omschreven, typeert wie God is en wat hij doet. Als je God echt beter wil leren kennen, dan is er natuurlijk één uitstekend voorbeeld. Kijk maar naar zijn zoon, Jezus Christus. Daar zie je wat goddelijke vriendelijkheid betekent, hoe hij daarmee omgaat. Jezus is ruimhartig, hij is gul, hij is vol genade en hij is mild. En met die vriendelijkheid zendt hij jou en mij op pad om zijn getuige te zijn. Ben je bewust van deze doorlopende opdracht? De opdracht om de weerspiegeling van zijn karakter te vertolken. Ruimhartig, gul, vol genade en mild. Wat een krachtig tegengeluid zou dat zijn, of is dat, in de wereld van vandaag? De Heer weet natuurlijk heel goed hoe moeilijk het soms is voor jou en voor mij om vriendelijk te zijn. Dat is niet altijd makkelijk. Vandaar dat hele korte maar zeer belangrijke zinnetje: de Heer is nabij. Je hoeft het niet alleen te doen. Hij omringt je. Hij vervult je met zijn vriendelijkheid, de vrucht van de geest, zodat jij als zijn volgeling vrucht kan dragen. Ja, je bent een kind van God die een beetje licht, een stukje hoop mag brengen in deze wereld. En waarom? Omdat zijn vriendelijkheid erin wordt weerspiegeld. En ja, daar word je een mooier mens van. Ik wil nog een keer met jullie kijken naar de eerste tekst. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toren aan. De meeste vertalingen hebben in plaats van vriendelijk antwoord een zacht antwoord. Zoals de Naardense Bijbel. Daar staat een zacht antwoord, keert grimmigheid af, een pijnlijk woord laat toren opkomen. Het gaat hier dus over een antwoord en wat dat antwoord doet bij de ander. Salomo, de koning van de vrede, vertelt in dit vers hoe iemand die in woede is ontstoken, gekalmeerd kan worden. En dat is van toepassing op alle situaties waarin iemand woedend is vanwege, ja, wat zal ik eens noemen, onrecht wat hem of haar is aangedaan, of iets anders wat is er gebeurd en wat, ja, waar iemand zich gepasseerd bij voelt. Het kan in een gezin gebeuren, in een vriendschapsrelatie, in een woon- of werkomgeving. Ja, het kan zelfs in een gemeente gebeuren. Hoe belangrijk is het dan om met een zacht antwoord op de woedeuitbarsting te reageren? Iemand die getergd is in zijn gemoed, ja, die kan met vriendelijk en bedachtzaam uitgesproken antwoord tot bedaren worden gebracht. Uitgesproken vanuit het zicht in de geestelijke wereld op wat daar inspireert en wat er in opstand is gekomen. Waarmee en hoe begin jij met dat formuleren van dat zachte antwoord? Hoe doe je dat? Een zacht antwoord formuleren. Dat begint met luisteren. Het is heel belangrijk om goed te luisteren. Dan wel luisteren in twee werelden tegelijk. Eerst luisteren, dan eventueel spreken. Spreken met de gedachte, hoe kan ik de ander inzicht geven en hem daardoor helpen? Dat dit belangrijk is, dat is van alle tijden. De schrijver van het boek Spreuken, die wist er al van. Kennelijk is het verschijnsel van de kletser, iemand die er alles maar uitgooit en daarmee meer kwaad dan goed doet, ook niet van vandaag of gisteren. Want in Spreuken 13, vers 3 staat: wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Er zijn mensen die veel spreken, maar helaas weinig luisteren. En als ze luisteren, dan doen ze dat ook nog met een half oor. Zo werkt het geven van een zacht antwoord dus niet. maar wel je haasten om te luisteren, maar traag zijn om te antwoorden. Niet alles er te snel uitflappen, want wat gezegd is, is gezegd. Wat allemaal onnadenkend wordt uitgekraamd, ja, dat kan veel beschadigen. En dan zit je al snel met verstoorde relaties, mensen die gekwetst zijn. Hoe vaak komt spreken ook niet neer op in de verdediging schieten, anderen afweren en de aandacht proberen af te leiden van iets pijnlijks. Eerst maar eens luisteren. En wat dan? Jezus die zegt: gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dus, in kinderen van God, vredestichters, in die kinderen is iets in hun gedrag en reageren iets van Jezus te zien. Luisteren. En tegelijkertijd zien wat er in de geestelijke wereld speelt. Wat is er aan de hand? Waardoor is die ander zo upset, zo in de weerstand? En vraagt de Heer dan om wijsheid. Wijsheid in het geven van het zachte antwoord. Tegenover een zacht antwoord staat, we hebben het gelezen, een krenkend woord. Nou, daar heb je misschien best een beeld bij. Wat is een krenkend woord? Toch is het een woord wat je niet veel hoort. Ik heb het niet, kan me niet herinneren dat ik het ooit gebruikt heb. En jij zal het waarschijnlijk ook niet dagelijks gebruiken. Dus vandaar een korte verklaring. Een krenkend woord is voor degene aan wie het antwoord gericht is. Het is voor die persoon pijnlijk. Ik kan ook zeggen hatelijk. Het is grievend. Kwetsend. Beledigend. En vernederend. Dat zijn wel de belangrijkste. Een krenkend woord brengt dus niet tot bedaren. Nee, dat wekt de toren juist op. Je zou zeggen, de vlam slaat in de pan. Een krenkend woord is niet alleen een hard woord, maar het is ook scherp en kwetsend. Het is een kwetsend woord dat pijn of smart veroorzaakt. Ja, een dergelijk woord veroorzaakt dus een heftige, boze reactie. Als een vleeselijke uiting wordt beantwoord met een uiting zonder zicht in de geestelijke wereld. Ja, dan is, CQ, wordt het oorlog. Als je voor iemand staat die heel erg boos is, is het wijs om niet zelf boos te worden. Want zo gooi je geen olie op het vuur. Door vriendelijk te blijven en aan te geven: joh, ik begrijp je. Vertel verder, ik begrijp je. Kan de woede bij de ander zakken. En als dat niet gebeurt, als dat niet het geval is, ja, dan mag je ook duidelijk je grenzen aangeven. Maar laat je alleen niet door het rijk de duisternis meenemen in het conflict. Het beste is, als je de ander niet tot bedaren kan brengen, om de situatie maar even te laten rusten. En bid dan maar voor de ander. Soms spreken we te onnadenkend tegen de ander. Dan krijg je wel een reactie, maar het geestelijk hart van de ander wordt er niet door geraakt. Het betekent niet dat je niet kan corrigeren of alles maar toelaat. Het betekent wel dat je een uitspraak doet vanuit jouw leven met de Heer en wat Hij je aangeeft. En met de woorden die je van de Heer krijgt, die vriendelijke woorden, die milde woorden, probeer je iemand te laten zien, te laten inzien dat het ook anders kan. Lukt dit elke keer? Nee. Nee, het lukt niet elke keer. Maar bid dan maar dat het zachte antwoord dat jij hem of haar hebt meegegeven, de ander tot nadenken stemt. Tot geestelijk leven wekt. Dat er een deur open gaat. Al is het maar op een kier. Het gaat er toch om de ander te verlokken. Te verlokken om dichter in Jezus' nabijheid te zijn. Ja, maar moeten mijn antwoorden dan altijd vriendelijk en aardig zijn? Nee, zeker niet. Zeker niet als je machten uit het rijk van de duisternis aanspreekt om hun macht en hun kracht in Jezus' naam te verbreken. Dan hoef je beslist niet vriendelijk te zijn. Ook Jezus, neem die maar als voorbeeld, uit zich soms in felle woorden. Matthäus 23 spreekt Jezus tegen de Farizeeën. We kennen dat verhaal. En in dit Bijbelgedeelte is een man aan het woord, Jezus, die voor de enige waarheid staat en ervoor gaat. En met zijn woorden houdt hij de Farizeeën een spiegel voor. Hij stelt hun gedrag en hun woorden aan de kaak. Hij veroordeelt hun gesjoemel, hun bedrog. Zij die het volk moeten leiden en dan ook nog de eer opeisen volgens hun eigen rechten. Hè? Rechten die ze bij hun leiderschap, want zij zijn toch. Jezus walgt ervan. En hij walgt ervan omdat het haak staat op Gods leefregels. Hij houdt niet van pappen en nat houden, want dat leidt nergens toe. Heeft hij niet juist mensen, vissers, om zich heen verzameld die het leven kennen? Dat je moet vechten, hard moet werken, niet lummelen, maar je inzetten voor degene die afhankelijk zijn van jou. Jezus, ja, het is een nuchtere man. En hij ziet hoe de schriftgeleerden en farizeeërs het leven van elke dag zwaar en ondraaglijk maken door hun regels en hun wetten. De vreugde van het leven van de oprechte christen, het wordt er door onder gesneeuwd. En hij laat met zijn vergelijkingen zien hoe ze werkelijk zijn. Wit gepleisterde graven met afval, vuil noemt hij hen. Je zou ook kunnen zeggen, mooi van buiten, maar zo rot van binnen. Wat drijft Jezus? Hoe komt hij ertoe om zich zo krachtig te uiten? Ja, geleid door Heilige Geest, bewogen met zijn volgelingen, dat geeft hem de drijf om zijn boodschap kracht bij te zetten. Uit liefde voor de mens probeert hij met stevige woorden die farizeeërs tot bezinning te brengen, hen te laten zien wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Hij wil ze ervan doordringen dat er steeds weer opnieuw een keuze is. Ook nu. En Jezus, hij doet een dringend appel op hen. Word wakker. Keer je om. Kies voor een leven geleid door Gods Geest. Ik had ook nog een tweede tekst. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Een aantal vertalingen hebben in plaats van een korf vol honing iets anders. Kijk maar even mee. De Nadense Bijbel. Honingzeem is wat aangenaam gezegd wordt. Zoet voor de ziel en genezend voor het gebeente. Het NBG. Vriendelijke woorden zijn als honingzeem. Zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. De eerste tekst begon met een vriendelijk antwoord. En nu begint de tekst met een vriendelijke uitspraak, een vriendelijk woord. Dan heb ik een vraag. Wat is honingzeem? Zit er een imker in de zaal? Nee. Nou, ik heb het opgezocht. Honingzeem. Dat is honing die vanzelf zonder persen uit de raden gevloeid is. Honingzeem is het vetste en het zuiverste van de honing. Er zit geen enkele verontreiniging in. Aardse honing, die je in een potje kan kopen, is gezond en versterkend voor het aardse lichaam. Vroeger, dan hebben we het over heel lang geleden, werd de honing ook gesmeerd op een open wond als helend middel. Ja.
Zo.
Dat is heel lang geleden. Niet zo lang geleden.
Nee, we hadden honingpleisters.
Oh, jullie hadden honingpleisters, dankjewel. In de tekst van vanmorgen gaat het over woorden als zuivere honing. Die zijn helend voor de structuur van je lichaam. Want dat woord honing wordt eigenlijk twee keer gebruikt in deze tekst. Gezond en gezuiverd voor alle onderdelen van jouw geestelijk lichaam. En daarmee dus ook voor het geestelijk lichaam van de gemeente. Als jij woorden spreekt die genezend zijn voor het geestelijk lichaam van de ander, dan doe je dit vanuit wat jij aan woorden, aan wijsheid van de Heer hebt ontvangen. Kinderen van God, dus jij en ik, wij hebben geen waterval van woorden nodig. Als jij geleid door Heilige Geest van de Heer de ontvangen woorden doorgeeft, alleen die woorden doorgeeft, dan zijn het woorden die ertoe doen. Die woorden die jij dan doorgeeft zijn opbouwend. Zijn goed en genezend voor het geestelijk lichaam. Omdat het woorden als van God zijn. Bedenk daarbij dat de geestelijke diepgang niet zit in de hoeveelheid woorden die jij spreekt. We zijn altijd geneigd als we een woord doorgeven daar ook allerlei toelichtingen bij te geven. Veelheid aan woorden. Dat hoeft niet. Je kan je beperken tot de woorden die je Heer jou aangeeft dat je die moet spreken. Neem maar een voorbeeld aan Jezus. Hij sprak weinig woorden. Maar er zit heel veel geestelijke diepgang in. Met veel woorden gaat de diepgang vaak verloren. Pas op voor lege woorden. Gaan ze uit de weg. Je kan jezelf ook afvragen, ja, waarom gebruik ik soms veel woorden? Om je hart te luchten. Om door anderen aardig gevonden te worden. Nee, je richt je op Jezus en vraag je af wat Hij wil dat je zegt. Waar het uiteindelijk op aankomt is om verstandig, op een verstandige manier met de ontvangen woorden van de Heer om te gaan. Om na te denken voordat je iets zegt. En niet nadat je iets gezegd hebt. Jij als rechtvaardige in Christus, denk na voordat je iets zegt. Het is knap als je echt naar de ander kan luisteren. Als je de ander kan laten uitspreken. Het is niet zo verstandig, ik kan ook zeggen onverstandig, om je oordeel over de ander al klaar te hebben. Kun je je echt openstellen voor de ander? Stel je dan eerst open voor de Heer. Kun je echt luisteren naar de ander? Luister dan eerst naar de Heer. Alleen dan, en ik herhaal, alleen dan spreek je het juiste woord op de juiste plaats. Wie die verstandige, vriendelijke woorden weet te vinden, die kan echt in contact komen met anderen. Vriendelijke woorden doen goed. Vriendelijkheid, het heeft alles met Jezus te maken, met zijn zachtmoedige, met zijn geduldig hart, met zijn goedheid, zijn liefde voor de mens. Zoals de hemel soms weerspiegeld wordt in een druppel, in een plas met water, misschien ken je dat wel. Geeft dat een spiegelbeeld. Zo wordt Gods vriendelijkheid weerspiegeld in Jezus. Jezus zelf is een afspiegeling van het vriendelijk aangezicht van God. Jezus die tot zijn leerlingen zei, vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Heer heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Wat ik van mijn vader moet natuurlijk zeggen, heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben niet mij gekozen, maar ik heb jullie gekozen en opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Vrucht dragen, groeien in vriendelijkheid, in liefde en geduld. Dat is een blijvende opdracht voor wie in de voetsporen van Jezus mens wil zijn. Het gaat dan om veel meer dan een beetje aardig zijn. Bij vriendelijkheid gaat het om de innerlijke gesteldheid, een houding van openheid, van oprechte interesse en geduld met de ander. Dat jij met mensen om wilt gaan zoals je dat met vrienden doet. Dat je hen met goedheid benadert. Dat je hen de ruimte geeft. Dat je hen hoog acht en tijd voor hen neemt. Als het in de Bijbel over Gods vriendelijkheid gaat, dan hebben oudere vertalingen vaak het woord goedertierenheid. Dat is een, ik wil niet zeggen moeilijk woord, misschien voor sommigen wel. In ieder geval, het is een woord dat wij niet veel meer gebruiken. Maar ten diepste gaat het over Gods onvoorwaardelijke liefde. Goedertierenheid komt van goedertieren. Oftewel, goede groei. De Engelse tegenhanger is loving kindness. Dat is eigenlijk ook heel mooi. Het betekent letterlijk liefhebbende vriendelijkheid. Vriendelijkheid die uitbot in liefde. Dat zien we ten diepste gebeuren in Jezus' genadige omgang met mensen. Maar liefdevolle vriendelijkheid betekent niet dat je de ander niet mag aanspreken op verkeerde keuzes of verkeerd gedrag dat ellende met zich meebrengt. Echte vrienden kun je eerlijk en als echte vrienden kun je eerlijk en oprecht met elkaar omgaan. Want ware vriendschap betekent ook dat je de ander uit liefde ter verantwoording durft te roepen. Een echte vriend zal je de waarheid zeggen. Wees vriendelijk en goed waar je kunt en naar wie je kunt. Dan wordt het zoonsleven onder leiding van jouw Heer zichtbaar in jou, maar ook in de ander. Ik wil bidden.